Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Waar ik vandaag zin in had om te doen qua show, en meestal hoef ik niet zozeer zin te hebben om iets te doen, maar is het meer belangrijk als ik denk van deze informatie moet gedeeld worden, en ook al vind ik het zwaar en moeilijk en heb ik er misschien niet altijd evenveel zin in, dan doe ik het toch. Maar vandaag ben ik wakker en ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik wil gewoon even een hele leuke show doen met allemaal mails van die. Ik krijg zoveel mails. Van jullie allemaal. En ik weet dat het een onderdeel is van de Jensen Show, wat mensen ook echt waarderen. Want het is natuurlijk ik aan het broadcasten ben, als het ware, naar jullie toe. En jullie weten niet wat we allemaal binnenkrijgen. En ik denk dat veel mensen voelen zich ook een beetje geïsoleerd in het leven. Dat ze denken, ben ik de enige die zo naar dingen kijken? En ben ik. En dat is niet zo. En dat is makkelijker altijd van mij om te zien, omdat ik al de respons krijg. Dat er zoveel mensen zijn die bezig zijn met waar wij het hier over hebben, en die aan het groeien zijn, en die ook wakker, die echt wakker zijn. Hè? En ik wilde vandaag eigenlijk alleen maar mails doen om dat eens even weer met jullie te bespreken en antwoord te geven op wat er vragen. En dat leek me gewoon heel leuk, want dan laat ik het nieuws even links liggen met Trump, die alle Palestijnen, 2 miljoen Palestijnen wil verplaatsen, om daar hotelstand te maken voor de Joodse bevolking. Want dat is het natuurlijk. De lokale bevolking die kan dan lekker aan de Israëlische Riviera zitten. En dan kan de Four Seasons van Bill Gates kan daar komen allemaal. Het is om te kotsen allemaal. Maar daar heb ik de afgelopen uitzending veel aandacht aan besteed. Laat iedereen dat maar eventjes bekijken nog. En in laten zinken om te zien dat wat hier aan de gang is op dit moment in sneltreinvaart, is gewoon de echte overname van de markt op de overheid, politiek. We leven in een postpolitiek tijdperk. Dat zei meneer Klaus, de oud-president van Tsjechië. Die zei dat tegen mij in een interview toen ik hem sprak in Praag. Tijdens de roadtrip. Václav Klaus, zeg ik het goed? Ja, goed hè? Hoe oud ik had het zo waar goed. De oud-president van Tsjechië, die spraken wij. En die zei, we live in a post-political world. En dat zie je nu heel snel uitgerold door Trump. Dat, zegt de griezels, nog een grotere, overduidelijke greep krijgen op waar, de perceptie van ons leven, zeg maar. Dus vroeger kon je nog wel eens bij de overheid aankloppen of klagen, of klagen over de incompetentie. Maar nu worden dat grote bedrijven, natuurlijk gestuurd door AI, die dat allemaal gaan doen. Nou, daar gaan we het in de toekomst wel over hebben. Iedereen die echt wakker is, ziet dat nu al aankomen en laat zich niet afleiden door die 700 gedeporteerde mensen een paar dagen geleden. Ze hebben nu ook zo'n corona-teller. Hebben ze dan in Amerika van hoeveel mensen gedeporteerd zijn die dag? En het is 700 op een populatie van 350 miljoen mensen. En dan zeggen mensen, oh, de Trumpers en MAGA, we're winning. En in Nederland, kijk, zo moet je het doen. 700, etc. Het is een vaars. Er is een hele andere, wederom een andere straatsgreep aan de gang. En Trump, die volgt het ook gewoon allemaal niet meer. Die gaat gewoon maar mee. Dat is mijn analyse. Want bijna 80. En het laatste wat ik hierover nog wil zeggen is dat ik zat ook te denken gisteren van, moeten we niet meer aandacht besteden aan dingen die gebeuren in Europa of in Nederland? Maar weet je wat het ding is? Het probleem is hoe dat systeem ontwikkeld is en hoe de krachten van de wereld zich eigenlijk door Amerika de hele wereld overspreiden. Het heeft niet zoveel zin om hier te hebben over stikstof. Ja, ik kan het aantonen. We zullen het ook zeker doen. En de plaatselijke dingen. Maar de hele wereld moet naar de pijpen dansen van Washington. En doet dat al. Anders hadden we ook geen kernwapens gehad natuurlijk hier in Nederland van Amerika. Staat gewoon in Nederland, hè? Dus de hele wereld dansen naar de pijpen Washington. Het is heel belangrijk om dat te volgen wat daar gebeurt. En dat is op zich natuurlijk wel interessant. En dat zullen wij dus ook blijven doen. Maar dus ik wil de mails doen. Maar ik wil eerst iets anders doen. Want dit kwam ik tegen. Kijk, ik zeg al zo lang dat het vrije woord staat zo onder druk. En dat merken wij aan alles, de tegenwerking op alle vlakken. Daarom vraag ik ook om steun bij jullie. Want we doen dit nog steeds onafhankelijk. En de vraag is, hoe lang kunnen we dit nog blijven doen? Maar ik blijf doorgaan tot de laatste snik, hoe moeilijk ook. En daarom vraag ik jullie weer om ons te steunen, financieel te supporten. Dat we hier nog zo lang mogelijk mee door kunnen gaan. Want het wordt steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker en moeilijker gemaakt. En onze dank is zo groot dat we dit kunnen doen. Maar het is zo belangrijk om het echte nieuws te horen. En het echte geluid te horen. En daar hebben we natuurlijk financiën voor nodig. En ja, we raken ze langzamerhand een beetje op en klaar. En maar we gaan wel door, want iedere keer lukt het, iedere keer net. Weet je, dat je denkt, oké, net over de streep. En als jullie kunnen steunen en jullie waarderen wat wij doen, dan is onze dank zo enorm groot. Ga naar jensen.nl, daar zie je alle mogelijkheden. En waarom ik hierop kom, is omdat we moeten ook blij zijn dat er nog steeds, maar zeer beperkt en eigenlijk bijna niet, maar het is er nog steeds een geluid in de Nederlandse politiek die daadwerkelijk de echte problemen aankaart. De echte problemen exposed. En ik heb hier een voorbeeld en dit duurt een kwartier, maar ik ga hier echt gewoon een kwartier van mijn eigen zendtijd en daarna kom ik met mails. Ik ga een kwartier van mijn eigen zendtijd opofferen voor Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer een paar dagen geleden. En er is een nieuw wetsvoorstel ingediend door de VVD, wat uiteindelijk, en hij omschrijft het perfect, hij legt het goed uit, want dat kan deze gozer goed. Wat uiteindelijk ons ook de mond zal snoeren. En iedereen met een kritische kijk op dingen, en iedereen die de overheid bekritiseert of een ander geluid, of je echte recht, grondrecht, wordt weggevaagd door deze wet. Om je natuurlijk klaar te maken voor de overname van, zeg maar, de markt, het bedrijfsleven, de griezels, met hun AI-systeem, want die kunnen dan bepalen wat je wel en niet mag zeggen en dat soort dingen. Want dat is het. Trump geeft al die macht, geeft hij nu weg. Want het staat allemaal open. Wagenwijd. Dus daar gaat het naartoe. Maar Gideon, die wet werd besproken in de Tweede Kamer. En natuurlijk is alleen Gideon degene die hier echt de vinger op de juiste plek legt. Het precies uitlegt waar we naartoe gaan. En het ding is, hier gaan we naartoe. Tenzij wij met z'n allen samen blijven en dit stoppen. Op alle vlakken. Dat we zeggen van, genoeg is genoeg. Dit kan nooit gebeuren. De vergelijking die Gideon maakt met de censuur die gaat plaatsvinden op dingen zoals dit, vergelijkt hij met de DDR. En dat is correct. Dat is een bullseye. En luister naar hem, hij legt het goed uit. Een wetsvoorstel van de VVD werd besproken in de Tweede Kamer. En ga daar even voor zitten en luister gewoon. Want ik kan je melden dat als wij niet sterk blijven, als wij niet ons bewustzijn verhogen, als wij niet die muur van collectieve bewustzijn sterker maken, dan gaat het gewoon deze kant op. En zonder dat mensen het echt doorhebben, is het opeens heel snel gegaan. En dat zeg ik bij Kiona, hè? Hoe snel dingen kunnen gebeuren. Luister naar dit fantastische betoog. Feitelijk. Geen leugens. Geen angstzaaien. Geen fake news. Gewoon echt feitelijk. En precies goed onderbouwd. Het betoog van Gideon van Meijeren over deze nieuwe wet.
Voorzitter, dank u wel. Het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken behoort tot de meest zorgwekkende wetsvoorstellen die ik hier voorbij heb zien komen. Niet alleen sinds ik Kamerlid ben, maar ook in mijn vorige leven als wetgevingsjurist heb ik vele honderden wetsvoorstellen in mijn handen gehad waar zeer zorgwekkende wetsvoorstellen tussen zaten. Denk aan tal van klimaatwetten, immigratiewetten, stikstofwetten, coronawetten, stuk voor stuk wetten met destructief beleid dat onder valse voorwenselen geld, vrijheden en rechten van het Nederlandse volk afpakt. Stuk voor stuk wetten waar logischerwijs veel weerstand tegen bestaat vanuit de maatschappij. Maar het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken is van een andere orde, omdat het juist faciliteert dat iedere vorm van georganiseerd maatschappelijk verzet tegen dat destructieve beleid de kop wordt ingedrukt. Dit is niet zomaar een wet, dit is een systeemverandering. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zetten we een enorme en bovendien levensgevaarlijke stap, omdat het de weg vrijmaakt voor de overheid om zonder gehinderd te worden door noemenswaardig maatschappelijk verzet een totalitaire agenda uit te rollen. Ik kom in het slot van de inbreng terug op dit enorme risico, maar ga eerst in op een aantal inhoudelijke aspecten van dit wetsvoorstel. Het voorstel voor de wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties, oftewel de WTMO die we vandaag bespreken, geeft de overheid nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden om stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties onder de absolute controle van de staat te plaatsen. Bijvoorbeeld door deze organisaties te verbieden om bepaalde activiteiten te verrichten. Denk aan het organiseren van lezingen of het uitgeven van tijdschriften. Een verbod in te stellen om bepaalde donaties of categorieën van donaties te ontvangen. Of door van deze maatschappelijke organisaties de bankrekeningen te bevriezen. Deze vergaande en grondrechtenbeperkende bevoegdheden kunnen conform het wetsvoorstel op basis van vaag geformuleerde criteria worden ingezet tegen organisaties die geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd of dreigen te plegen. En in veel gevallen ook zonder enige vorm van rechterlijke toetsing. De WTMO introduceert dus een bestuursrechtelijke route om maatschappelijke organisaties financieel droog te leggen of op andere wijze het werk onmogelijk te maken zonder dat, ik blijf het herhalen, sprake hoeft te zijn van enig strafbaar feit. Het grote risico is erin gelegen dat deze wet heel eenvoudig te misbruiken is om organisaties die zich tegen het overheidsbeleid verzetten of forse kritiek uiten op dat overheidsbeleid te onderdrukken. Bovendien creëert het voorstel een cultuur van zelfcensuur en angst. Organisaties denken wel twee keer na voordat ze zich kritisch uitlaten over de overheid. Mensen denken wel twee keer na voordat ze doneren aan een overheidskritische organisatie. Met dit wetsvoorstel wordt dus een infrastructuur opgetuigd om politieke en ideologische controle uit te oefenen en maatschappelijke tegenstand uit te faceren. Het is funest voor een vrije, democratische samenleving. Ik ga daar iets dieper op in door twee elementen van het wetsvoorstel uit te lichten. En dan begin ik met het minst ingrijpende element dat toch al zodanig bezwaarlijk is dat het wel vermeld moet worden. Dit betreft de nieuwe bevoegdheid voor onder andere de minister van Justitie, de geheime diensten, politieambtenaren en burgemeesters om van alle maatschappelijke organisaties in Nederland informatie op te vragen over de herkomst en omvang van de ontvangen donaties. En bij substantiële donaties zelfs de persoonsgegevens van de donateurs, waaronder persoonsgegevens omtrent religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Dit alles zonder enige vorm van rechterlijke toetsing. Voor het opvragen van informatie over de herkomst en omvang van donaties geldt ook geen noodzakelijkheidscriterium. Voldoende is dat het naar het oordeel van de verzoeker verband houdt met zijn wettelijke taak. Zo kan de burgemeester de informatie over donaties opvragen in het kader van de handhaving van de openbare orde. Er staat dus niet indien dat noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Nee, in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie kan de informatie opvragen bij twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd. En bij twijfel of sprake is van behoorlijk bestuur. Er hoeft dus geen sprake te zijn van daadwerkelijk onwettig handelen of daadwerkelijk onbehoorlijk bestuur. Geen bewijs, geen overtreding, geen concrete misstand, nee. Twijfel is voldoende voor zeer vergaand overheidsingrijpen. Het is een vrijbrief voor willekeur. En zo kunnen ook de politie, de Belastingdienst, de AIVD, de MIVD en tal van andere organisaties met deze wet in de hand, naar eigen inzicht, elke maatschappelijke organisatie dwingen om onverwijld gevoelige gegevens omtrent de ontvangen donaties te verstrekken. En bestuurders die niet direct in de houding springen en doen wat van hen gevraagd wordt, riskeren de oplegging van een bestuursverbod. En behalve de enorme administratieve lasten waar maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen, zal deze maatregel ook een afschrikwekkend effect hebben, omdat mensen bang worden gemaakt om te doneren aan organisaties die op de radar van de overheid staan. Dan het tweede element van de wet waar ik even op wil inzoomen. Dat betreft de mogelijkheid om organisaties te verbieden om bepaalde activiteiten te verrichten. Niet strafbare activiteiten, nogmaals. Als voorbeelden van activiteiten noemt de minister het houden van lezingen of toespraken, het uitbrengen van tijdschriften of nieuwsbrieven of het verspreiden van pamfletten. Hoewel hier meer waarborgen gelden dan voor het opvragen van financiële informatie, waar ik het hiervoor over had, geldt ook hier nogmaals dat geen sprake hoeft te zijn van strafbare feiten. Het gaat dus uitdrukkelijk niet over een lezing of een toespraak of een tijdschrift waarin wordt opgeroepen tot geweld of waarin doodsbedreigingen worden geuit. Dat is al strafbaar en daar kan al tegen worden opgetreden via de strafrechter. Wat nu mogelijk wordt gemaakt is om bestuursrechtelijk op te treden tegen activiteiten die niet strafbaar zijn. Het criterium in het wetsvoorstel om dergelijke activiteiten te verbieden luidt dat het moet gaan om activiteiten die erop gericht zijn de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag te ondermijnen of dreigen te ondermijnen. En dat klinkt heel nobel. Wie wil nou niet de democratische rechtsstaat beschermen? Maar het wetsvoorstel geeft geen definitie van wanneer activiteiten de democratische rechtsstaat zouden ondermijnen. Het is een zeer subjectief criterium dat vatbaar is voor politieke interpretatie en heel eenvoudig misbruikt kan worden tegen bepaalde oppositiegroepen. En dat is niet iets hypothetisch of vergezocht. We zien nu al hoe gemakkelijk activiteiten als ondermijnend worden gekwalificeerd. In een publicatie van de AIVD uit 2022 wordt als voorbeeld van een ondermijnende activiteit genoemd, en ik citeer, het verspreiden van de boodschap dat je de overheid en andere democratische instituties niet kunt vertrouwen. Dat zou volgens de AIVD op dit moment een ondermijnende activiteit zijn. In een publicatie die de NCTV vorig jaar mei op zijn website plaatste, wordt als voorbeeld van een ondermijnende activiteit genoemd, en ik citeer, het zaaien van twijfel over zaken waarbinnen de wetenschap weinig oneenigheid over bestaat. Laat dat tot u doordringen. Het zaaien van twijfel over zaken waarbinnen de wetenschap weinig oneenigheid over bestaat. Dat zou ondermijnend zijn. Volgens dezelfde publicatie zou ook het verspreiden van complottheorieën ondermijnend zijn, omdat dat zou kunnen leiden tot een verlies van de veronderstelde legitimiteit van de rechtsstaat. Helaas weten we tot op de dag van vandaag nog steeds niet wat nu precies een complottheorie is, maar in de praktijk blijkt het doorgaans te gaan om ongemakkelijke waarheden die de overheid onwelgevallig zijn. Voorzitter, wie het wetsvoorstel zorgvuldig bestudeert en rekening houdt met de context waarbinnen dit tot stand komt, kan niet anders concluderen dan dat het straks verboden kan worden om bijvoorbeeld een lezing te organiseren waar de boodschap wordt uitgedragen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Nederland een wassen neus is. Want dat kan worden aangemerkt als de boodschap dat je een democratische institutie niet kunt vertrouwen. Ook kan het verboden worden om een tijdschrift uit te brengen waarin wordt betoogd dat de mens geen noemenswaardige invloed heeft op het klimaat. Want dat wordt door de zittende macht aangemerkt als het zaaien van twijfel over zaken waarover binnen de wetenschap weinig oneenigheid bestaat. Ook kan het verboden worden om een pamflet te verspreiden met de tekst dat het stikstofbeleid in werkelijkheid niets te maken heeft met natuurbescherming, maar dient als smoesje voor een ander doel. Want dat zou volgens de gevestigde orde een complottheorie zijn. Allemaal heel ondermijnend. Stuk voor stuk activiteiten die dus niet strafbaar zijn. Zelfs activiteiten die wat mij betreft hard nodig zijn en de democratie levendig en vitaal houden. Maar toch met wat creativiteit eenvoudig kunnen worden aangemerkt als ondermijnende activiteiten. Voorzitter, kan de minister mij geruststellen en uitdrukkelijk garanderen dat deze activiteiten vanzelfsprekend moeten kunnen plaatsvinden in een vrije samenleving? Kan hij garanderen dat de bevoegdheden van dit wetsvoorstel niet worden ingezet tegen kritische media of vreedzame actiegroepen? En zo nee, waarom niet? En zo ja, is hij dan ook bereid om de tekst van het wetsvoorstel hierop aan te passen? Zo niet, dan is dat veelzeggend. Voorzitter, dat brengt me bij het slot van mijn betoog. Dit betreft een waarschuwing voor een patroon dat we in de geschiedenis keer op keer zien. In de Duitse Democratische Republiek, de DDR, hield de overheid een ijzeren greep op de samenleving. Niet zozeer door openlijk geweld, maar door bureaucratische controle. Organisaties die kritisch waren op het regime werden bestempeld als een gevaar voor de democratie en moesten hun activiteiten staken. De DDR presenteerde zichzelf als een democratie en beweerde de belangen van het volk te beschermen. Maar in werkelijkheid werd elke vorm van oppositie onderdrukt en werd kritiek bestempeld als ondermijning van de staat. Wetten werden doelbewust vaag geformuleerd om selectieve toepassing mogelijk te maken. En zo kreeg de overheid de macht om maatschappelijke organisaties volledig te controleren en in te perken. De DDR beweerde een democratische republiek te zijn, maar in werkelijkheid bepaalde de overheid welke stemmen gehoord mochten worden, welke organisaties mochten bestaan. En het voorstel dat we hier vandaag bespreken had perfect gepast in dat repressieve arsenaal van de DDR. En als wij nu dezelfde route inslaan en toestaan dat de staat ongewenste organisaties kan controleren en beperken, dan wordt de democratische rechtsstaat daarmee niet beschermd, maar uitgehold. Nog verder uitgehold. Voorzitter, totalitaire systemen ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vrijheden verdwijnen nooit in één klap. Ze worden stukje bij beetje uitgehold, stap voor stap ingeperkt. Altijd onder het mom van orde, veiligheid of bescherming van de democratie. Maar de geschiedenis leert ons dat wanneer een overheid eenmaal de macht krijgt om kritiek de kop in te drukken, die macht zelden vrijwillig wordt teruggegeven. Voorzitter, het is mijn plicht om te waarschuwen voor dit reële gevaar, ook al willen sommigen het maar niet zien. En wie niet kan geloven dat Nederland ooit dezelfde weg kan inslaan als al die landen waar in het verleden de democratie werd uitgehold via wetgeving, procedures, andere legale routes, die raad ik aan de geschiedenis er nog eens op na te slaan. Forum voor Democratie zal zich met hand en tand tegen deze totalitaire wet verzetten. Juist om de ondermijning van de democratische rechtsstaat, waar deze wet toe leidt, tegen te gaan. Dank u wel.
Tja, ik heb daar weinig aan toe te voegen. Dit is gewoon wat nu gewoon voorgesteld wordt. En wie had dat ooit gedacht, hè? In het vrije Nederland, het vrije Westen. Maar ze gaan ervoor. Ze gaan ervoor. Ze denken dat ze de eindstreep gewoon, die zien ze. En nou gaan ze in sneltreinvaart. Gaat ze, Trump hebben ze bespeeld. Trump is in de pocket. Iedereen is in de pocket. De poppetjes staan op de juiste plekken. En nou gaan ze ervoor. Nou gaan ze voor die totale controle. Want je kan het niet anders omschrijven dan dat. Wat hierin staat allemaal. In die wet. En het is aan ons de taak. Gaan we mee of gaan we niet mee? Dus nogmaals, ik vraag om jullie support dat wij dit zo lang mogelijk kunnen blijven doen. En ik zal me helemaal inzetten om het vrije woord te blijven verspreiden. Tot inderdaad de laatste snik. Ga naar jensen.nl en steun ons. En fantastisch betoog van Gideon. Nou, ik weet dat was veel om misschien eventjes op je in te laten werken. Maar in die wereld leven we op dit moment. Maar laten we dat toch nu eventjes gewoon eventjes leuk eruit gaan met wat mails. Oké, altijd leuk om van kijkers en luisteraars mail te ontvangen en te behandelen hier in de show. Robert, echt fantastisch om je show weer te zien. Ben trots op je en ga zo door. Dit is hoe entertainment moet zijn. En je was en bent al goed en gaat alleen maar beter worden. Het is gewoon puur genieten in een andere setting. Ga zo door en geef nooit op. Met vriendelijke groet Joshua. Dankjewel Joshua. En dit is naar aanleiding van die paar shows die ik deed tijdens onze korte trip naar Colombia. En dat is ook een soort van entertainment. Maar natuurlijk altijd zoeken we naar inderdaad de boodschap van wat speelt daar nou echt. En hoe zit de wereld in elkaar en hoe zijn de ontwikkelingen daar. En dat proberen we dan te delen. Dat vind ik tegenwoordig het allerleukste. Want ik hoef niet meer op vakantie te gaan. Ik hoef niet meer op een strandbed te liggen. Ik wil heel graag gewoon onderzoeken wat gebeurt er in de wereld. En in de toekomst zullen we daar met die research zullen we goede, betere documentaires nog van maken. Dat is ons plan. Goedemorgen Robert. Leuk verslag over Colombia. Dat het land zo divers is, wist ik ook niet. Zo zie je maar weer dat er veel verborgen mooie plekken zijn op de wereld. En wij worden allemaal, de meeste weggestopt in de Randstad. Dankjewel voor dit inzicht. Heb een fijne dag. Groeten, Judith. Judith, exact wat ik ook voel als ik daar dan weer ben. En dan denk ik ben al op heel veel plekken geweest. En dan word je toch weer verrast. En dan weet je gewoon, en ook als je eigenlijk uit het vliegtuigraampje kijkt, weet je wel. En je kijkt echt al die kleine eilandjes die er ook allemaal nog zijn en zoveel dingen. We worden zo beperkt in ons bewustzijn van dat. Hè? Het wordt zo vernauwd dat je eigenlijk alleen maar focust op kleine dingen. Maar er is zoveel meer. Maar het bewustzijn moet vernauwd worden door de griezels, want anders ben je niet meer te controleren. Als iedereen ziet hoeveel groter het leven is, dan zijn ze natuurlijk verloren. En dat we ook helemaal niet afhankelijk zijn van deze gasten. En daar zal het uiteindelijk naartoe moeten gaan. Geachte en lieve Robert, heel goed de laatste shows over Colombia, et cetera. Ook de vorige programma's op locatie zijn heel interessant. Ik weet uit ervaring dat dit soort programma's heel veel organisatie met zich meebrengt. Maar jij doet het prachtig. Liefs, Jantjena. Dankjewel. Beste Robert, bedankt voor de shows vanuit Colombia. Ik heb ervan genoten te horen en zien hoe mooi en vooral gezellig het daar is. Ja, dat klopt allemaal. Ik zie in je ogen dat je wel een jetlag hebt en je waarschijnlijk aan moet passen aan het klimaat. Man, je bent in Colombia, daar hebben ze vast wel een middeltje voor, dikke knipoog, Guido. Nou Guido, ik heb zeker niet van het lokale product gebruik gemaakt. Dat is niet mijn ding. Maar het was inderdaad wel, ik heb het de vorige uitzending uitgelegd, het hoogteverschil heeft me geraakt. En dan gecombineerd, dan eigenlijk creëert dat een automatische jetlag. En het rare is, normaal gesproken is een jetlag die kant op is makkelijker dan de andere kant op. Maar nu ik weer terug ben, ik heb helemaal geen jetlag. Omdat ik eigenlijk die hele week heb ik eigenlijk gewoon maar geslapen. Ik ging slapen wanneer het even kon. Dus dat zag ik ook wel in mijn ogen. Maar goed, who cares hoe je eruit ziet. Het gaat om wie je bent en wat je vertelt en hoe het de inhoud. Mensen die er constant fantastisch uit willen zien op camera, die moeten maar lekker bij RTL gaan werken. Daarover gesproken overigens. Ik weet, aan Colombia hangt natuurlijk altijd door al die series en al die Italiaanse, dat cocaïne-ding, cocaïne. En natuurlijk weet je dat daar dat allemaal plaatsvindt. Maar het opvallende blijft dat ik geen één keer op straat ben aangesproken. Je wordt wel aangesproken voor om dingen te kopen of weet ik veel wat allemaal, of daar naartoe te gaan, of daar naartoe te gaan. Maar ik ben geen één keer aangesproken of ik cocaïne wilde hebben. En dat vind ik heel opvallend, want misschien staan daar ook wel hele grote boetes op. Dat kan ook wel, maar dat zou kunnen. Want ze willen het natuurlijk ook wel netjes houden, zeker in die meer toeristische gebieden. Maar dat is opvallend, omdat zoveel plekken op deze planeet waar je komt, dan wordt het constant op straat aangeboden. En hier dus niet in Colombia of all places. Nou, dat is ook weer verrassend. Het zal ongetwijfeld heel makkelijk te verkrijgen zijn, maar het wordt niet zomaar overal aangeboden. En dat is dan ook weer opvallend. Beste Robert, ik schrijf jou en je team vanuit het prachtige Medellín. Nou, dit vind ik dus zo opvallend. Hè? Ik weet wel ongeveer dat, weet je, honderdduizenden mensen volgen onze shows en dat soort dingen. En kijken onze shows, luisteren onze shows. Dat soort, ik geloof dat wel. Maar ik denk soms, het moet veel groter zijn nog. Want hoeveel mails ik niet gekregen heb van Nederlanders die in Colombia wonen. Maar hoe kan dat? Kijk, als je er 1 of 2 krijgt, denk je van oké, nou, dat zou wel kunnen kloppen. Maar als je tientallen, misschien wel 100 mails krijgt van mensen die in Colombia zitten te kijken naar de Jensen Show en die daar wonen en die er zijn, dan is dat absurd. Ik weet het niet. En het interesseert me niet hoeveel mensen te kijken. Ook kijken er nog maar 2 mensen. Ik ben niet meer kijkcijfer afhankelijk. Als jullie waarderen wat ik doe, dan ga ik door. En that's it. Beste Robert, ik schrijf jou en je team vanuit het prachtige Medellín. Dus dat was ook waar we geweest zijn. Colombia is een geweldig land om goedkoop met echte, authentieke, spontane en tegelijkertijd beschaafde mensen in contact te komen. De zon schijnt altijd. Ik overwinter hier net als vorig jaar en ik sluit niet uit dat ik dat in de toekomst vaker ga doen. Hier mogen mannen nog mannen zijn en vrouwen nog vrouwen. Hier zijn mensen open, hartelijk en behulpzaam. En de vrouwen zijn gek op ons lange vikingen met kristalblauwe ogen. Zonnige groet, y que tengas un buen día. Bengt en Martin. Dus dit is 1 voorbeeld van mensen die daar het al ontdekt hebben. En ook zoiets hadden waarschijnlijk in het begin van, wauw, is dit Colombia? En die blijven daar, die vinden het prachtig. En het is inderdaad Medellín. Dat noemen ze ook de stad van de eeuwige lente. Het is altijd 26 graden, 35 de lente voor Colombia dan. Het is altijd mooi weer daar. Hi Robert, je hebt me enorm geïnspireerd met je programma. Ik denk dat een vakantie Colombia wordt. Groeten Erik. Nou, dat is ook leuk. En Erik, ik weet zeker, weet je, blijf op je hoede. Maar dat moet je altijd zijn. Dat hoef ik mensen ook niet uit te leggen. Het is toch niet, ik bedoel, maar je bent altijd wel op je hoede. Maar het is echt een hele bijzondere ervaring. Hey Jens, lekker showtje weer. Top. Over veiligheid sprak vandaag een Afghaan. Was in augustus nog in Afghanistan geweest. Hij zei dat hij zich in Afghanistan veiliger voelde dan in Amsterdam. Afghanistan of all places. En hier in Den Haag werd vorige week voor de 3e keer in 2 jaar mijn voordeurruit ingegooid. Waar ik bij stond. We zijn totaal van het padje af in Nederland. Wegwezen als je kan. God bless Stan. En Stan, ik begrijp wat jij zegt. En het is ook, vind ik, het is misselijk en makend dat Nederlanders nog steeds het idee hebben, want dat wordt je gewoon verteld. Net als dat die domme Amerikanen opgroeien met America's the greatest country in the world. Weet je, dat horen ze van jongs af aan op school. Gelul. Greatest country in the world is a fucking shithole. Ik ben er nog al niet gewijzigd van mening de afgelopen jaren. Maar the greatest country in the world, greatest democracy. We've been spreading democracy around the world. America is just a good in the world. You know, we're spreading good everywhere. Och, kotsen op die gasten. Maar dat krijg je mee vanuit school. Zingen ze daar dat stomme volk die, say, can you see? We're very proud to be American. Het stomme nummer van Trump ook. Proud to be an American, where at least I know I'm free. Lockdown! Ik ben er helemaal van af. Dat over. Maar Nederlanders hebben dat ook. Die denken echt, ach, die arme mensen in Colombia. Kijk. Ik durf je heel eerlijk te zeggen, ik zit misschien liever daar tussen die mensen op de meest goedkope manier die een beetje de hele dag daar zitten op hun terras. En ze hebben niks, maar ze komen wel rond. En ze lachen de hele dag en het is leuk. Dan daar een beetje in de mist en onder zeeniveau duidelijk maakt dat dat land als Nederland, dat was nooit bewoonbaar. Dat had nooit bewoonbaar moeten zijn, want het is brede zeeniveau. En het klimaat is natuurlijk afgrijzelijk. Maar natuurlijk, Nederland heeft heel veel andere goede dingen. Dat weten we allemaal. En daar strijden we dan ook voor om dat te blijven houden. En hoe moeilijk dat ook gemaakt wordt. Dat de mooie dingen en de goede mensen tot grote hoogtes kunnen komen. Maar Dit is echt, die Nederlanders die zeggen van, weet je, ik zit dan toch liever daar in Colombia dan, om maar zo te zeggen, 3 hoog achter en een beetje te verzuren, maar nog steeds te zeggen, ach, die arme mensen in Colombia, daar ben je er nog nooit geweest. Weet je, mensen denken altijd in Nederland van, kijk nou hoe goed we nog hebben. Weet je, kijk nou hoe goed we het nog hebben, mensen. En dan denk ik, oké, omdat jij een iets betere auto, zo'n plastic troepbak rijdt, dan denk je dat je het nog steeds zoveel beter hebt dan mensen die daadwerkelijk op een ander niveau in het leven staan. En die Afghanistan, ik weet niet of ik dat wel eens, heb ik dat wel eens verteld eerder in de show? Nee, ik zat in een taxi in Amsterdam. Ik kwam in gesprek met de taxichauffeur en die kwam uit Afghanistan. En ik zeg tegen hem, weet je, ik zou zo graag een keer naar Afghanistan willen gaan. En hij zegt tegen mij, Afghanistan is fantastisch, is geweldig. Kom je er nog wel eens? Ja, ik kom er nog wel eens 1-2 keer per jaar. Het is fantastisch, geweldig. Maar ja, ik heb nu 3 kinderen hier. En mijn vrouw, die wil ook zo graag terug naar Afghanistan. Maar ja, we hebben 3 kinderen hier en dat soort dingen. En toen dacht ik ook weer, weet je, dat immigratie, dat werkt gewoon niet. En het is niet goed voor de mensen die hier komen. Wel de tweede of derde generatie, weet je, daar is het ook natuurlijk voor bedoeld. Door de griezels, om het allemaal maar een beetje warrig te maken. En anders te maken en beter te controleren door verwarring te zaaien. Door immigratie. Maar goed, de tweede, derde generatie, die zal er anders in zitten. Maar het is echt zo. Hij zei, Afghanistan, prachtig land, je moet gaan. Hij gaf me tips. Misschien ga ik ook weer. Maar het bevestigt ook weer wat jij zegt. Weet je, dat jij ook iemand sprak uit Afghanistan en dat hij zich veiliger voelt in Afghanistan dan in Amsterdam. Mensen weten gewoon niet hoe de wereld in elkaar steekt. En ook immigranten, weet je, echt 9 van de 10 keer vinden ze het veel beter en lekkerder waar ze vandaan komen. Maar ja, daar komen dan weer de westerse krachten ook in die dat vaak verstoord hebben. Hè? En de griezels die alle grondstoffen wilden hebben en het geld willen beheren. Het spel zit zo verschrikkelijk in elkaar. Terwijl mensen die daar geboren zijn, die zijn daar vaak happy. Die willen helemaal niet naar Nederland. Of die willen helemaal niet naar... Maar er zijn ook Nederlanders die denken van, ja, iedereen wil hier komen. Nee, niet iedereen wil hier komen. Maar heel veel mensen, ja, die denken toch dat het daar beter is. En dan vallen dan toch inderdaad voor geld. Maar uiteindelijk zijn ze niet gelukkiger. En daar zou je naar terug moeten gaan natuurlijk. Dat die plekken op de planeet, dat die niet constant zo overal onder druk staan. Omdat de olie moet gevonden worden, grondstoffen, controle over een digitale munt en dit en zus en zo. Weet je, het is zo verrot in elkaar allemaal. Het is anti-mens. Hi Robert, ik heb weer veel plezier gekeken naar je tripje naar Colombia. Alleen toch een vraag. Neem je dan de geadviseerde vaccinaties voor dat land? Dit zijn dingen wat mij tegenhoudt om verre reizen te maken, gezien ik nogal de vrees heb dat ik die gifspuiten tegenwoordig gemanipuleerd worden met mRNA-shit of andere gevaarlijke toevoegingen. Ik weet het, wellicht wat vergezocht, maar als je ziet dat er buiktyfus, DTP, difterie, tetanus en polio, gele koorts, hepatitis A, hepatitis B en rabies wordt geadviseerd om te laten shotten voordat je bijvoorbeeld naar Colombia gaat. So do you. Hoe sta je daar tegenover? Kom je überhaupt het land wel in zonder vaccinaties? Liefst Joyce. Ach, lieve Joyce. Ach, lieve Joyce. Neem het niet persoonlijk, maar naïviteit is het grootste virus van mensen. Joyce, ik neem nooit die vaccinaties. Ik heb 1 keer een vaccinatie genomen. Ik heb het verhaal eens eerder verteld. Het is op zich wel een grappig verhaal, vind ik zelf. En dat was natuurlijk, ik ging voor het eerst naar Thailand. Toen was ik 23 of 24 naar Thailand. En dan moest je dus een vaccin of een dingetje in laten spuiten. Nou, heb ik toen laten doen. En dan ging ik naar dokter Brenninkmeijer. Dat was onze familiedokter. Dokter Brenninkmeijer. En nou, dan kom je al binnen. Weet je, ik kom uit een generatie van ouders die doktoren veel te serieus hebben genomen altijd. De dokter, de dokter, de dokter, de dokter, de dokter. Dat is gewoon ook hun hersenspoeling geweest. Dat is heel irritant, die generatie. Sorry. Het is nou eenmaal zo. De dokter, de dokter. Ah, oh, we moeten naar de dokter. Kinderen worden ook geïndoctrineerd, heb ik gehoord van mensen met kinderen. Dat ze tekenfilmpjes allemaal van, oh, we gaan gezellig met mama naar de dokter. Het is allemaal indoctrinatie naar de dokter om die medicijnen te slijten. Dus ik naar dokter Brenninkmeijer. Ja, geen jaren gezien. Ik ga eigenlijk nooit naar de dokter. Ik ben nooit in het ziekenhuis gelegen, godzijdank. Ik kom daar aan en dokter Brenninkmeijer zit daar echt als de dokter achter zijn bureau met zo'n brilletje op het puntje van zijn neus. Hey Robert, dat is een tijd geleden. Ja, nee, heel goed. Ja. Hoe gaat het met jou? Je werkt in Hilversum tegenwoordig, hoor ik van je moeder. Ja, die zat daar iedere week. Ik ga naar Thailand. Ik ga naar Thailand. Nou, die bril vloog bijna van zijn neus af. Oh, dan moet je heel voorzichtig zijn. Och, kijk uit, Robert. Zegt dokter Brenninkmeijer. Die schoot helemaal uit zijn rol. Ik zeg, zal ik even je bloeddruk meten? Want volgens mij gaat het niet goed met u. Dus ik haal eens zo'n prikje. Wat was het tegen iets of zo? Weet ik veel wat. Hepatitis LGBTQ. dus ik krijg zo'n dingetje gespoten. Nou, dus ik ga naar Thailand. En joh, niks aan de hand. Ik voel helemaal niks raars. Ik denk niks voor ze. Ja, weet je. Dus. En sindsdien ben ik in die regio van Azië. Ik ben misschien wel 30, 35 keer geweest. Vietnam, Maleisië, Thailand. Zeker 10 keer of zo. Ik ben daar geweest. Ik heb nooit meer iets genomen. Er is niks aan de hand. Er was niks aan de hand. Er is niks aan de hand. En Colombia, nee, natuurlijk ga je niet voor al die dingen. Je wordt bang gemaakt. Nou zeg ik niet dat het niet kan gebeuren dat je een buikgriep hebt of buiktyfus. Neem risico. Als dat zo is, dan vind ik toch te gevaarlijk. Ja, maar wat ga je dan doen? En de vraag is of het daadwerkelijk zo is. Nou, ik heb daadwerkelijk niemand gesproken daar. Ik heb meer met de lokale bevolking gesproken, maar... Maar ook niet met toeristen die een vaccin hebben genomen om daar binnen te komen. Kom op, je let toch een beetje op hoe je eten eruit ziet. En dan weet je, als je inderdaad zo'n stalletje ziet en er is vis of weet ik wat allemaal. Het staat de hele dag maar in de zon. Staat het daar te overgaren. Ja, dan neem je dat niet. Maar ik geloof er helemaal niet meer in, al die dingen. Het is de Big Pharma, nonsens allemaal. Ja, dat is heel gevaarlijk, want hier word ik binnenkort dus gewoon word ik de bak in gegooid. Want de wetenschap is het erover eens dat dit soort dingen allemaal nodig zijn als je naar die landen gaat. Fuck you! Fuck you! Zo. Niet zo bang zijn, Joyce! Come on! En dan nog, dan krijg je buiktyfus en dan ben je morgen dood. Helemaal geen probleem. Dan ga je naar het grote, prachtige licht. En het is veel beter dan hier op aarde een beetje bang zijn. Zeker gemanipuleerd bang zijn. Dat is het grote advies wat ik jou kan geven. Bang, 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 bang. Nee, dus met andere woorden, om je vraag te beantwoorden. Zero vaccines. En kan je het land wel in? Nou, ik zou je vertellen, tuurlijk kan je het land in. Want er is geen verplichte vaccinatie. En zeker is het dan een keer... Ik heb nog nooit zo makkelijk door die grenzen gegaan daar. Het is heerlijk. Het is heerlijk. Mag ik dat nog even... Ja, heerlijk in Colombia. Dus je komt zo aan en dan... Ik was er nog nooit geweest. Ik ben ook niet veel in Zuid-Amerika geweest. Maar ik denk, oké, misschien... Is het net zoals in Amerika, weet je, word je meteen als een crimineel behandeld. Door een of andere klerenlaaier die daar zit. Omdat Amerika the greatest country in the world is. And we need to take care of our borders. And what are you going to do? What do you do for a living? How long are you going to stay? Where are you going to live? Do you have a contact number? You didn't fill in this correctly. It's not Netherlands, it's the Netherlands. Weet ik veel wat allemaal. Ik haat dat land. Haat het. En dan wel de grens openzetten, zodat de 100 miljoen mensen in de afgelopen 30 jaar van binnen zijn gekomen. Weet je wel, zonder problemen. Maar je komt daar gewoon als een nette keurige gast. Je wordt als crimineel behandeld. Gadverdamme. Land of the great. Anyways. Maar dus, je komt Colombia binnen. En ik denk, nou, misschien wordt het wel heel streng, strikt, weet ik wel. Dus nou, helemaal geen rijen, weet je wel. Oh, dat is ook eens leuk. Internationale aankomst. Geen rijen. Het gaat heel snel allemaal. Dus ik laat mijn paspoort zo zien. Die gast zit gewoon een TikTok-filmpje te kijken. En die kijkt niet eens. En die zegt, go. Ik denk, oké, misschien krijg ik nog een tweede controle. Nee hoor. Dus ik loop met mijn trolley loop ik er doorheen. Er staat nog wel één iemand bij de uitgang. Maar die kijk ik zo aan. Heel vriendelijk. En die lacht vriendelijk terug. En hup, gaan. Nou, op de terugweg precies hetzelfde. Het was zelfs zo, dat we hadden wel wat camera's mee en een microfoon en dat soort dingen. Overal moet het eruit. Overal moet altijd moet die dingen eruit. Dus we vroegen, van moet die camera eruit of de microfoon? Nee, joh. Ze keken niet eens. En dat is ook terecht. En weet je waarom dat terecht is? Mensen zullen zeggen van, ja, maar voor de veiligheid. Maar weet je wat, het is schijnveiligheid. Het is nepveiligheid. Voor mij mag het allemaal weg. Ik neem het risico wel, hoor, dat het vliegtuig opgeblazen wordt. Maakt me geen reet uit. Maakt me geen reet uit. Want waar komt nou die angst vandaan van dat een vliegtuig wordt opgeblazen? Nou, 9-11 is natuurlijk een hele grote geweest. Ja, die kapingen van 9-11, hè. Maar dat is in scène gezet door die gasten zelf. Om iets voor elkaar te krijgen. Dat was echt niet Mohammed Atta die dat zat te doen met met geen vliegervaring en zo. Die vliegtuigen in die gebouwen vlogen. Gelul. En wat ook een grote is die daarna kwam, dat was in Amsterdam, Schiphol Airport. Daarom is het nu, duurt het ellenlang om door erheen te komen. En al die tassen worden doorgestuurd. En weet ik van, het is zo gevaarlijk allemaal, dat vliegen. Terwijl, je kijkt toch om je heen. Je ziet toch precies, het zijn allemaal nette mensen. Ik neem het risico wel, hoor. Mag allemaal weg. Allemaal weg. Al die lesbiennes die daar achter die machine zitten, die zitten te kijken of je, wat je in je koffer hebt. En zelfs wel heb je, weet ik van wat, een broeksriem of zo. Dat is toch gevaarlijk. Even door, weet je. Nou, dan komt die koffer op het eind van het ding. Moet je weer een half uur wachten voordat ze je koffer kunnen checken. Het is waardeloos. Maar dat komt door Richard Reed. Het is ook fake verhaal natuurlijk. Het slaat nergens op. Richard Reed stapte in een vliegtuig van Amerika. Dit was na 9-11. Van Amsterdam naar Amerika. Boston volgens mij. En die had een bom in zijn schoen. Dat is het verhaal. En hij zat op stoel 36B, een middenstoel. En Richard Reed uit Somalië kwam die volgens mij. Die had dus een bom in zijn hak of zo. En die begon die schoen aan te steken terwijl die in zijn stoel zat. Nou, dat is dan niet gelukt. Daar kwamen mensen tussen, noodlanding gemaakt. Richard Reed gearresteerd, probeerde de bom aan te steken. De shoebomber noemden ze hem. Nou, moet je nagaan hoeveel lulkoek in dat verhaal ook weer zit. Het is gewoon weer om mensen bang te maken. En om dat sfeertje te creëren dat het leven heel gevaarlijk is. En we zijn allemaal zo erg voor elkaar. En het is allemaal verschrikkelijk. En het is allemaal verschrikkelijk. Als je nou een bom in je schoen hebt. En je wil het vliegtuig opblazen. Stel dat dat al zou kunnen. Dat kan natuurlijk niet. Dan ga je toch naar het toilet eerst. En dan neem je alle tijd. En dan steek je die schoen aan. Maar nee, hij deed het op 36B. Met iemand die twee mensen die naast hem zaten. Stewardessen die langs liepen. Het is zo'n broodje aap verhaal. Maar het heeft gezorgd voor nog na 9-11 voor nog strengere maatregelen. Nou, in Colombia hebben ze zoiets van loop maar door. En er zijn meer airports in de wereld waar ik geweest ben. Ik zal ze niet noemen. Maar waar het echt het zo makkelijk is. En weet je wat het is? Je hoort nooit bomaanslag in Colombia. Op een vliegveld, in een vliegtuig. Nooit. Dus wat we weer aan het doen zijn, we worden gek gemaakt. En het is nogmaals, de wereld zit zo verrot in elkaar. Niet de echte wereld, maar wat zij creëren. Hey Robert, wat fijn dat je weer opgeladen bent en met nieuwe inspiratie weer terug bent. En dan weer gelijk zo'n super uitzending. Ik sprak laatst een lieve vriendin van me, waar ik iets om het een en ander mijn hart bij kon luchten. En die zei zoiets moois. Ze zei, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Verandering begint altijd bij jezelf. Dat vind ik nog een mooie aanvulling op wat jij herhaaldelijk zegt. Persoonlijk denk ik niet zozeer dat je het nog uitgebreider of beter kan uitleggen dan dat je nu al doet. Je bent namelijk echt heer en meester in de dingen zo helder en bijna tastbaar uit te leggen. Wat mensen in het algemeen zouden moeten leren is echt luisteren. En bedoel ik niet luisteren als in orders opvolgen of in hiërarchie. Maar openstaan voor wat een ander, in dit geval jij, echt te zeggen heeft. En onszelf niet hoger achten dan de ander. De uitdaging ligt hem, denk ik, in het loslaten van de valse veiligheid van dat wat ons altijd geleerd is. En wat je al eerder zei, niet consequentie is belangrijk. Want we leren dagelijks nieuwe dingen als je openstaat, maar trouw zijn. De sleutel is waarheid en liefde. Ik waardeer enorm wat je doet en heb net weer een bedragje over gemaakt. Ah, dankjewel. Hopelijk doen meer mensen dat. Want een heleboel klein is soms meer waard dan een heleboel groot. Groetjes, Laura. Dat laatste klopt ook, Laura, overigens. Hè. De kleine donateurs houden ons eigenlijk in de lucht. Hè. Zoveel mogelijk. Kleine donaties helpen ons in de lucht. Groot is natuurlijk ook altijd heel prettig. Ook nodig, maar dat is het, Laura. Maar Laura, prachtige mail. Ik denk dat hij voor zichzelf spreekt. En het is inderdaad, weet je, dat mensen niet kunnen luisteren. Het is ook niet dat ik orders geef of wat dan ook. Inderdaad. Maar ik zie soms dat dingen zo verkeerd geïnterpreteerd worden van wat ik daadwerkelijk zeg. En Trump is nu het mooiste voorbeeld. Van dat, je bouwt het, je zegt het er letterlijk, je legt het uit. Je verbindt alle dingen bij elkaar. En het is allemaal feitelijk te zien. En dan de afleiding is eigenlijk alleen, nee, ik vind Trump een goede vent. Dus dat kan niet kloppen. Maar dan heb je niet geluisterd. En ja, niet consequentie is belangrijk. Maar trouw zijn, de sleutel is waarheid en liefde, is ook helemaal waar. En consequent zijn is niet het belangrijkste, inderdaad. Ik bedoel, het zou labiel zijn als je van de een op de andere, van de een naar de andere kant switcht. Maar het is wel zo dat je steeds meer leert. En je gaat er steeds dieper in. En dat betekent dat je soms er anders in staat 4 jaar geleden dan nu. Want hoeveel mensen staan niet anders in het leven nu dan 4 jaar geleden? Is dat inconsequent? Nee, je hebt geleerd. En dit vond ik ook een leuke. Hi Robert, in Gambia rijdt onze taxichauffeur Mustafa rond met zijn oude Mercedes diesel uit 1980. Hij draagt met trots jouw t-shirt. Groetjes Sander. Kijk eens, dit is in Gambia met ons eerste shirt, de klimaatoptimist. Wat is dat leuk. Beste taxichauffeur in Gambia, Mustafa. Als je kijkt, Mustafa, of ik weet niet hoe je eraan komt. Toch niet gejat, hè?
Wees geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Babba ten strijde voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steun opzeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor 10 mensen. Dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog.
It is worth the fight of our lives.
Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.